Ja, biolandbouw. Naar aanleiding van een e-mail die jullie rondstuurden. Die dan op zich weer het gevolg was van een artikel in de Morgen over biofraude. Daar zullen we het straks over hebben. Ik wil het eerst meer algemeen over landbouw en biolandbouw hebben. Bioforum, wat is dat eigenlijk? Of wie zijn dat?
Bioforum is eigenlijk de koepelorganisatie van de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen. Het is eigenlijk de motor voor de ontwikkeling van de sector door de producenten, de verwerkers, verkopers te verenigen en van daaruit allerlei initiatieven te nemen die de markt kunnen verder stimuleren.
Ja, dat is in Vlaanderen, zegt u dus?
Dat is op Vlaams niveau, ja.
Ja.
Dat is erkend en betoelaagd door het ministerie van Landbouw.
Is dat dus iedereen die aan biologische landbouw doet, is bij jullie op een... hoe zou ik zeggen, behalve de mensen die in een moestuintje bezig zijn natuurlijk?
Ja, we richten ons tot mensen die professioneel bezig zijn in de sector, ja, inderdaad.
Nu, u wordt gesteund door de Vlaamse overheid, maar bent u een overheidsinstelling?
Nee, we zijn een privaat initiatief die met eigen middelen, met lege bijdragen, met sponsoring en met een stuk subsidiering van de overheid werken. Maar we zijn een onafhankelijke organisatie.
Dus er zijn een aantal biolandbouwers die zich verenigd hebben en dan die organisatie opgericht hebben. Dan
heb je... landbouwers, verwerkers en verkopers.
Ja, oké, dat is interessant. Komen we direct op terug. U hebt ook nog Veld. Dat is Vereniging Ecologische Land en Tuinbouw. Wat zijn die weer al en hoe staan jullie daar?
Ja, ik denk dat Veld zich voornamelijk richt tot mensen die milieu- en diervriendelijk bezig zijn, maar dan meer hobbymatig. Dus in huis, tuin en keuken. Niet echt mensen die professioneel in de sector actief zijn, die er hun inkomen moeten uitverwerven. Met Veld werken we heel nauw samen. Veld is ook een belangrijke ledenorganisatie van Bioforum.
Ja, wat doen jullie dan? Waar zijn de aansluitingspunten dan met Veld?
Wat we samen doen?
Ja.
We ondersteunen een aantal acties, bijvoorbeeld rond de promotie van biologische levensmiddelen op de scholen.
Nu, u zei het daarnet al, het gaat niet alleen over biolandbouwers, dus ook, wat is het?
Verwerkers, verdelers, verkopers, ja, de hele keten eigenlijk.
Nu, als ik zeg, verdelers of transporteurs, dat gaat niet over mensen die op biodiesel rijden, hè? Wat is dat dan?
Nee, het gaat over de mensen die de logistiek verzorgen voor de biologische levensmiddelen. Dus het ophalen van producten, het brengen naar veilingen, het transporteren naar de afnemers, grootwarenhuizen, natuurvoedingswinkels enzovoort.
Dat is echt een apart circuit. Het is niet zo dat een...
Dat is grotendeels een apart circuit, ja, inderdaad.
En waarom is dat eigenlijk nodig?
Het is belangrijk om eigenlijk duidelijk het onderscheid te maken tussen de biologische producten en de producten uit de hangbare landbouw.
Ja, nu, het kan... Zijn er bedrijven die dat samen doen? Die dat alle twee doen? Die dat gewone landbouw...
Ja, ik denk dat wel kan. Maar de controle moet mogelijk zijn. Dat is wel een voorwaarde. Dus de hele keten wordt nauwgezet gecontroleerd. En elke schakel moet dus aan inspectie kunnen blootstaan.
Ja. Nu, bioteelt, wat betekent dat dan eigenlijk? Wat houdt dat eigenlijk in?
Ja, bioteelt is eigenlijk een manier van boeren, zal ik maar zeggen, op een zeer milieu- en diervriendelijke wijze. Bijvoorbeeld, wij geven onze dieren meer ruimte in de stallen, we geven ze een goed legbed in de stal, we zorgen dat ze bij goed weer buiten kunnen. Het rantsoen is anders samengesteld, ze krijgen bijvoorbeeld meer ruwvoeder en minder krachtvoeders. Op de velden gebruiken we geen chemische meststoffen, dus enkel... meststoffen van organische of dierlijke oorsprong. We sproeien niet met chemische bestrijdingsmiddelen, dus al dat soort zaken.
Ja. Zijn er al veel boeren die nu overschakelen van klassieke
industrie? Ja, er zijn er wel wat. Er zijn er bijna 250 in Vlaanderen, maar helaas veel te weinig. Want wij kunnen met de biologische producenten de vraag van de consument absoluut niet bijbenen. De consumptie stijgt in Vlaanderen 15% per jaar. En die is zodanig goed aan het lopen dat we tot 40% van de levensmiddelen moeten invoeren uit het buitenland.
Ja.
En dus de productie loopt achterop in Vlaanderen.
Nu, hoeveel bioboeren komen erbij per jaar? Want er zijn er 250.
Ja, heel weinig. Er is eigenlijk een stagnatie, een lichte stijging op dit moment. We hebben een boom gehad na de dioxinecrisis van 1999. Dus 2000, 2001, 2002 zijn er tientallen omschakelaars geweest. Mensen de stap van hangbaar naar bio zetten. Maar sindsdien is er een terugval, eigenlijk een stagnatie en nu recent een lichte stijging.
Ja, en hoe komt dat? Is het te moeilijk?
Het is moeilijk. Het vereist meer vakmanschap. Je staat onder nog meer controle. Mm-hmm. Je moet de lat ligt algemeen hoger, zowel financieel als ook op vlak van andere investeringen is het gewoon moeilijker en het vereist het meer van de boer. Anderzijds krijg je natuurlijk heel veel terug, in die zin dat je weet dat je een heel milieuvriendelijk geteeld producten kunt afleveren aan de consument. Maar je moet toch echt wel overtuigd zijn van de zinvolheid van het biologisch telen om ook de stap te gaan zetten. Want bedrijfseconomisch is het lastig. Er is een omschakelperiode van minstens 2 jaar vooraleer je een biologisch geteeld product ook als biologisch kunt vermarkten. En dat vergt natuurlijk een moeilijke overgangsperiode, omdat eigenlijk je de kosten hebt van het biologisch werken die 2 jaar, mm-hmm. maar nog niet de baten daarvan.
Dus je moet dus eigenlijk 2 jaar biologische landbouwer zijn, vooraleer je jezelf kunt verkopen als biologische landbouwer.
Perfect, ja, ja, zo is het.
En waarom is dat?
Dat is eigenlijk omdat er in de grond bijvoorbeeld allerlei residuen zitten van pesticiden en andere die eigenlijk nog altijd contaminatie geven in de voeding. En om eigenlijk het voedsel, het logo van bio te kunnen geven, moet het dus 2 jaar als biologisch geteeld zijn.
Ja, ja, ja. Ja, het is moeilijk voor de landbouwers. Ik moet dan ook denken aan landbouwers aan Boerenbond. Zijn jullie een soort parallele organisatie naast de Boerenbond voor de biosector?
Wij richten ons heel specifiek tot de biologische telers en tot de versterking van die groep landbouwers. Maar wij werken nauw samen met Boerenbond en andere landbouworganisaties. Diverse van onze leden zijn bijvoorbeeld ook lid van Boerenbond. Ik zou het zo zeggen, een landbouwer kan voor de algemene dienstverlening best lid worden van een algemene landbouworganisatie. En voor de specifieke biomateries zich het best tot ons richten.
Ja, nu, als buitenstaander is mijn beeld misschien een beetje verkeerd van de Boerenbond, maar ik herinner me wel dat destijds een aantal mensen toch, landbouwers dan dure leningen aangingen om dan kippenstallen en varkensstallen te gaan bouwen, waardoor er dus een overaanbod geweest is van industriële landbouwproducten, zal ik maar zeggen. Ja. En dan daarna zakken de prijzen dan ineen. Bijvoorbeeld financiering en zo, want voor biolandbouw is dat ook nodig. Hoe staat het daarmee?
Ja, het is zeker zo dat met de grote landbouworganisaties de schaalvergroting sterk werd en wordt gestimuleerd. En het risico voor de landbouwers verhoogt altijd. En dat zijn moeilijkheden mee gepaard gegaan. Denk aan een aantal voedselcrisissen enzovoort. Nu is er ook wel een kentering. Men stelt toch ook wel de beperktheden vast van steeds maar op grotere schaal te gaan werken en met een steeds grotere financiële last. En er zijn toch ook intern in de landbouworganisaties een aantal tendensen bezig om onze manier van werken ook toch meer te gaan waarderen. We zijn toch duidelijk de voortrekkers van de duurzame landbouw en we zijn daar de koplopers. Ik hoop dat we ook kunnen blijven en dat werd ook wel inspirerend naar onze collega's gangbare landbouwers.
Is het mogelijk eigenlijk om biolandbouw samen te doen gaan met grootschaligheid? Dus ja, dan op een grootschalige manier te gaan werken zonder pesticiden en gewoon
dat
weer
uit. Dat is mogelijk. Wij hebben een aantal biologische bedrijven die zeer goede bedrijfseconomische prestaties neerzetten, vergelijkbaar met gangbare bedrijven, zonder dat ze gebruik maken van pesticiden en chemische meststoffen enzovoort.
Ja, en is dat ook een trend? Want het aantal landbouwers, biolandbouwers stijgt niet, maar stijgt hun output dan wel? Of blijft die ook stabiel?
De omzet verhoogt wel. Ja. Dus in die zin is er ook nog wel wat marge binnen de huidige landbouwers om tot een vergrote productie van levensmiddelen te kunnen komen. Mm-hmm, ja.
Mm-hmm. En hoe zit het eigenlijk per gewest? Kun je zeggen dat de biolandbouw in Vlaanderen meer ontwikkeld is of minder ontwikkeld dan in Wallonië? En zijn er bepaalde trends dat er hier meer aan...
Op het Vlaams niveau zit het goed gespreid, denk ik. Maar ten aanzien van Wallonië lopen we erg achter. Vlaanderen is eigenlijk helaas de op één na slechtst bediende regio in de EU op vlak van biologische landbouw. Slechts 0,5% van ons landbouwareaal wordt momenteel biologisch geteeld. Ja. Het EU-gemiddelde is 3,7. Bepaalde lidstaten halen meer dan 10% van het areaal biologisch. Dus daar lopen we toch wel met het schaamrood. We lopen echt in Vlaanderen achterop. In Wallonië is het veel sterker. Nu, het is ook zo, in Wallonië is er veel meer grond. Kan men ook makkelijker, extensiever gaan werken. Mm-hmm. Biologische landbouw is toch iets minder intensief dan de gangbare landbouw. Dus de Waalse regio leent zich daar toch wel wat beter voor.
Ja, maar nu misschien kunnen we Holland meer met Vlaanderen vergelijken. Ik veronderstel dat er dan dat verschil daar ook is. Is dat dan te maken met overheidsbeleid of zijn het onze boeren die meer...
Ja, daar heb je gelijk. Dus de Vlaamse landbouw lijkt erg op die van Nederland en die in Denemarken. Die zitten ook in gebieden met een sterke bevolkingsdichtheid enzovoort. En toch zien we dat daar het aandeel bio veel groter is. Het overheidsbeleid is daar inderdaad veel actiever dan in Vlaanderen. In Vlaanderen krijgen we wel wat steun, maar eigenlijk een serieuze motor is het overheidsbeleid toch niet voor de promotie van de bio.
Ja.
Nu, we hebben daar grote verwachtingen, omdat minister Peters nu een dialoogproces gestart heeft met alle actoren, met de bedoeling om tot een nieuw Vlaams actieplan te komen, dat hij wil bekendmaken in de bioweek van juni aanstaande. Dus we zijn heel benieuwd wat de komende maanden te bus zal komen, en we hopen dat men echt tot een sterke verhoging van de productie wil komen en daar de middelen zal voor inzetten om dat te kunnen bereiken.
Enig idee van welke richting dat uitgaat? Meestal lekken die dingen al op voorhand. Dus,
Ik denk dat die eigenlijk nog niet duidelijk zijn. Die zijn in overleg met de overheid. Het proces op zich is heel positief dat we met de administratie en kabinet frequent kunnen samenzitten om te gaan kijken welke de nodige maatregelen zijn. In elk geval zullen er extra initiatieven zijn voor marktontwikkeling om de verschillende schakels in de keten, als ik het zo maar noem, productie, verwerking, verdeling, handel, verkoop, dichter aan in te rijgen, om per subsector te gaan kijken van waar is de vraag het grootst, hoe kunnen we daar tot meer producenten komen, op welke manier kunnen we huidige gangbare leveraars sensibiliseren voor bio als een volwaardige manier van boeren. Dus dat zal zeker een belangrijke pijler zijn in een nieuwe beleid.
Ja, nu, de bioteelt of de biolandbouw in Vlaanderen, is dat dan vooral veeteelt of is dat...
Nee, we zijn eigenlijk in alle sectoren actief, zowel in de plantaardige als in dierlijke productie. Het dierlijke zowel in het melkvee als in het vleesvee, als ook in de veredeling, dus met varkens en kippen. Bij de plantaardige sector zitten we ook zowel in de groententeelt, glastuinbouw, volgrondsgroenten, als ook in de fruitteelt. Dus het is een zeer diverse
landbouw.
Wat mooi is naar de consument, wat anderzijds ook beperktheden geeft. We hebben er eigenlijk van alles in huis, maar we hebben van alles veel te weinig. En dat betekent meteen ook dat bijvoorbeeld heel de logistiek heel duur wordt, omdat we eigenlijk geen grote massa's kunnen aanleveren, maar zeer verspreid zitten met kleinere producties.
Dus je hebt kleine producenten en die moeten allemaal bij wijze van ver vervoeren?
Onder andere, dat is zeker een nadeel van het beperkte productie in Vlaanderen. Ook om die reden moeten we eigenlijk echt met meer zijn, om dan het voor iedereen beter te kunnen hebben, doordat we eigenlijk beter kunnen aanleveren naar de winkels, naar de supermarkten.
Dus ik veronderstel dat er weinig geëxporteerd wordt van de Belgische of Vlaamse bio-landbouw?
Er wordt heel weinig geëxporteerd. De import is veel groter. Terwijl bijvoorbeeld vanuit Nederland wordt er wel veel meer geëxporteerd.
Ja.
Nu, Nederland is ook een typisch landbouwland dat op export gericht is. En de bio gaat daar een beetje in mee.
Dus je sprak dus over de consument. Dus je hebt in de supermarkten bijvoorbeeld, krijg je al van die biolabels.
Biogarantielabels, ja.
Ja. Wel, ik weet zelfs, om geen naam te noemen, de Colruyt achter de hoek daar bij mij, daar, die hebben zo'n eigen... ik weet niet of dat echt wel bio... er staat bio in de naam van dat winkelmerk.
Bioplant waarschijnlijk.
In de normale
keten. Ja, in de gewone winkels.
Zijn dat producten die van jullie komen, zal ik maar zeggen?
Daar zijn heel veel producten uit het binnenland bij, maar daar zijn ook heel veel aangevoerde producten uit het buitenland.
Maar dan, dus we gaan geleidelijk naar de controles, het thema van de controles. Ja. Dus de controles worden gebeuren door Certicis,
ja,
onder andere?
Ja, Certicis en Integra in Antwerpen ook, ja. We hebben twee controleorganisaties erkend door de overheid die alle bioproducten en de hele keten ook van verwerking, verdeler en verkoop controleren.
Ja, Certicis is het vroegere EcoCert, geloof ik.
Juist, ja.
Zijn dan van naam veranderd.
Ja.
En Blik las ik ook, dat is ook een organisatie.
Dat is een onderdeel van de ruimere controleorganisatie Integra in Berchem.
Dus wat zijn die organisaties? Het zijn geen overheidsinstellingen.
Nee, het zijn privéorganisaties. Het zijn eigenlijk, die zijn ergens commerciële bedrijven. Mm-hmm. Maar die zijn specifiek gericht op de controle van levensmiddelen. En die daar aan bepaalde normen moeten gaan voldoen. En dus een erkenning krijgen van de overheid. En in hun taak ook door de overheid gecontroleerd worden.
Ja.
Ik kan het voorbeeld geven. Ik heb hier bij mezelf op de boerderij het meegemaakt dat dus de controleorganisatie ons kwam inspecteren. En dat het ministerie daar ook op afkwam om dan na te gaan hoe de controleorganisatie ons controleert.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel een dubbele controle en dat is dan toch wel vrij sluitend.
Het is dus niet de biolobby die zichzelf controleert?
Absoluut niet. De sector controleert, de producenten controleren zichzelf niet.
Het zijn
autonome organisaties, beantwoordend aan de normen van de overheid en gecontroleerd door de overheid.
Ja. Certicis had dus een rapport of publiceert cijfers, doet controles. En dus dan het artikel van de morgen van eergisteren stond er dat er 150 inbreuken waren in 2002 en in 2006 bij de landbouwers dan, zijn dat er 242.
Ja.
Dus dat is een stijging. Het wordt gerelativeerd al in het artikel zelf. Dan voor de verwerkers is er een stijging van 62 inbreuken naar 118.
Ja. Ja, die cijfers die klinken natuurlijk wel, maar dat moeten we toch sterk gaan kaderen. Ja. Het is zo dat de controles sterk verhoogd zijn en het aantal actoren dat moet gecontroleerd worden is ook sterk gestegen, omdat men steeds verder in de schakel gaat controleren. Dus dat er iets meer inbreuken worden vastgesteld, ja, is ergens een evidentie. Nu is het vooral belangrijk om na te gaan over welke inbreuken gaat het eigenlijk. En dus van die 242 zogenaamde inbreuken, daarvan zijn er eigenlijk 6 die geleid hebben tot een tijdelijke schorsing van een producent, omdat daar iets niet in orde was. Mm-hmm. En in 1 van die 6 gevallen ging het eigenlijk maar over een duidelijke fraude en die is meteen helemaal geschorst. In alle andere gevallen gaat het over nalatigheid. Meestal over administratieve foutjes, bijvoorbeeld door niet tijdig te registreren wat men gebruikt heeft, of door een bepaalde zaak niet te melden. Bij ons bijvoorbeeld door het UV-boek niet helemaal correct up-to-date te houden enzovoort.
Het wat?
Als veeteler moeten we een V-boek bijhouden waar we alles noteren van geboortes, van sterftes, van behandelingen, van rantsoenen enzovoort. En ja, dat vergt wel wat administratief werk. En ja, een landbouwer heeft nogal wat uren te werken. Ja. Een veehouder is van 's morgens tot 's avonds laat. Dus het blijft wel eens liggen.
Maar dat zijn administratieve verplichtingen die ze invoeren om de controles waterdicht te kunnen houden.
Ja, zo, want dus die inbreuken, dat misschien voor de burger hoog lijkende cijfer, bestaat eigenlijk grotendeels uit administratieve nalatigheden. Ja. En hebben dus niks op zich te maken met het eindproduct, dus met het levensmiddel dat geconsumeerd wordt.
Ja, het is niet zo dat ze dus residuen van sproeimiddelen zo gevonden
hebben? Absoluut niet. Zijn van de 242 zijn er 6 gesanctioneerd met een tijdelijke schorsing.
Zo'n schorsing, wat betekent dat dan eigenlijk? Zo'n schorsing, wat houdt het dan in?
Dat kan zijn dat men 6 maanden het label verliest. Dat men 6 maanden zijn of haar product niet als biologisch kan vermarkten.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dus dat is wel een hele strenge maatregel. Dus we hebben eigenlijk een hele reeks van soorten inbreuken en we hebben daar aan gekoppeld een hele reeks van soorten sancties. En een eerste sanctie kan een verwittiging zijn, een tweede kan een aanmaning zijn, een derde kan een heldere vraag zijn. En uiteindelijk kan dat leiden tot een tijdelijke of tot een blijvende schorsing.
Ja.
Maar dat is een hele gradatie van inbreuken en van sancties. En we zitten dus met die 242 en altijd in de laagste sectoren van inbreuken en van sancties.
Ja. Nu, het aantal gecontroleerde bedrijven steeg ook, dus zoals u zei, van 77 naar 913.
Ja.
Dus maar de stijging van de inbreuken is proportioneel toch iets hoger, zou ik zeggen, dan het aantal stijgen van het aantal bedrijven dat gecontroleerd is.
Ja, maar dat heeft ook te maken met het feit dat de controle gewoon altijd maar beter werkt. Hè. Het is ook zo, als men bijvoorbeeld voor een ander maatschappelijk thema een meldpunt opricht, waar mensen kunnen voor bepaalde klachten indienen, dan stelt men ook eens vast dat er op een bepaald terrein heel veel klachten komen. En vroeger waren die er dan niet? Ja, ik denk het wel, alleen bestond het meldpunt er niet. Dus voor het feit dat er controle is en dat die controle goed werkt, kom je natuurlijk op meer zaken, ga je ook meer zaken gaan nagaan en kunnen er een aantal bijkomende vaststellingen zijn. Mm. Dus in die zin is het eigenlijk een groei met het aantal extra controles en is het een groei ook gekoppeld aan de kwaliteit van de controle zelf.
Ja. Nu, een van de punten die aangehaald wordt als mogelijke oorzaken, behalve het groter aantal controles, is ook het buitenland.
Ja.
Leg eens uit, wat is het probleem met producten uit het buitenland?
Ja, ik denk dat we wat het binnenland betreft echt zeer sterk in onze schoenen staan en eigenlijk dat wat nu naar buiten komt aan cijfers deze week alleen maar aantoont dat de controle zeer goed werkt. Hè. En het is ergens jammer voor het imago, maar anderzijds goed, het geeft aan van de controle is er en de malafide ondernemingen, als die al zouden zijn, die gaan eruit. Wat het buitenland betreft is het zo dat eerder in Zuid-Europa de EU-normen, die dezelfde zijn als bij ons, toch iets minder intensief worden nagegaan. En eigenlijk zouden we daar tot nog verstrengde controles moeten kunnen komen. Tot een meer consequente inspecties op de verschillende bedrijven, bij de verschillende producenten. En daar zijn dus onze controleorganisaties op Europees niveau toonaangevende en trekkende instanties voor wat de verstrenging van de toepassing van de EU-normen betreft.
Dus hoe werkt het momenteel? Zijn producten die uit het buitenland komen? Er was een specifiek geval van postperziken, geloof ik, uit Turkije, die dan blijkbaar toch besproeid waren, maar met een biolabel gekregen hadden daar.
Ja, ja.
Wordt dat dan nog een keer door Certicis gecontroleerd? Of,
Ja, in principe worden de producten die uit het buitenland binnenkomen bij aankomst nog eens gecontroleerd.
Mm-hmm.
Eigenlijk moeten we naar...
Is dat dan door de importeur zelf, die dan ook een biolabel heeft? Of,
Dat is... officieel wettelijk gebeurt dat door de controleorganisatie.
Mm-hmm.
Nu, er zijn ook, dat wil ik ook nog meegeven, maar u raakt het zelf al aan, importeurs die zelf ook controles opzetten op eigen initiatief en op eigen kost. Bijvoorbeeld graanhandelaren die vrachten graan die binnenkomen nog eens zelf gaan controleren, om in elk geval niet te riskeren dat als de controleorganisatie die officieel erkend is niet zou langskomen, er eventueel toch iets fout zou zijn, waardoor dat ze hun imago sterk zouden gaan schaden. Ja. Dus naast de officiële controle heb je ook de officieuze van een aantal marktactoren zelf, om zichzelf te beschermen.
Nu, onze export is miniem, maar ik veronderstel dat er wel iets geëxporteerd wordt. Wij controleren dan ook zelf onze export.
Ja, absoluut. Hè.
Ja,
juist.
Nu, in 2009 zou er een nieuwe Europese wet of verordening komen op de controle en zo. Wat houdt dat dan precies in?
Heel technisch kan ik het niet uitleggen, daarvoor zou ik naar een van mijn collega's verwijzen, maar in elk geval wil men dus de EU-normen op de hele regio toepasbaar maken. En het is ook zo dat het in het kader van de dienstenrichtlijn van de Europese gemeenschap, de vroegere Bolkestein-initiatieven daar, dat men eigenlijk ook concurrentie zal toelaten voor de controle in de verschillende landen door verschillende instanties.
Ja.
Dus onze twee controleorganisaties zullen zich moeten voorbereiden of wat gaan scherpstellen voor het geval dat ook buitenlandse controleorganisaties zich op onze markt zouden willen gaan richten.
Ja, maar dus ook, er zal ook een eis zijn tot meer controles dan? Van meer waterdichte?
Maar ja, in elk geval tot een consequentere toepassing op dezelfde wijze telkens. Dus dat bedoel ik met consequent in de verschillende regio's van de Europese Unie.
Nu, de Turkije of de VS zijn geen lid van de EU.
Nee.
Voorlopig toch nog niet. En ja. Zal dat dan dat probleem van die kant verhelpen? Is het alleen voor binnen de Europese markt? Of leg je het ook normen op voor import van buiten Europa?
Die normen worden ook opgelegd aan de producten die van buiten de EU komen.
Ja.